De schriftlezing voor dit middaguur is uit Handelingen 7 en daarvan de versen 47 tot 60.
En Salomo bouwde hem een huis, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt: de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heer, of welke is de plaats van mijn rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, berstte hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met een grote stemme, stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
De tekst voor de prediking van deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is Handelingen 7 en daarvan de versen 59 en 60. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Die heimwee hebben, komen thuis. U kent waarschijnlijk wel die uitspraak. En u weet ook wel dat er misschien een boek is uitgegeven met deze titel, waar ook een beschrijving in te vinden is van de bekende dominee Doornenbal. En dan gaat het dus over mensen die heimwee hebben. En dat zijn mensen die zich hier op aarde een vreemdeling zijn gaan voelen. En dat is als je gaat ondervinden dat het hier op aarde alles zo tijdelijk is, alles zo door de zonde ontwricht is, alles zo anders is geworden, en dat je dan zegt: ja, hier beneden is het niet. Maar dat er dan een verlangen mag komen, net als Abraham, naar een ander vaderland, een beter vaderland. En dat er dan ook dat heimwee mag zijn. Zijn er zulke die zich hier weten een vreemdeling op aarde te zijn? Dan van nature moeten wij zeggen: wij mensen voelen ons hier als een vis in het water, als een varken in de modder. Want dan zeggen we: ja, hier ligt ons element uit de aarde aards. Maar als de Heere in je leven komt en als de Heere je laat zien wat we dan ook vanmorgen hebben gehoord over dat goed dat nimmer meer vergaat, oh, hoe groot is dat goed. dan zeg je, ja, dan komt er een verlangen. Dan komt er een heimwee om ook zo dat te mogen ontvangen. En die God groot te maken en hem te dienen. En dan mag het een troost zijn. Die heimwee hebben, die komen thuis. Kan dat van u, van jou gezegd worden? Hij heeft, zij heeft heimwee naar God. Dan ligt er dus ook een heerlijke toekomst te wachten. Ook Stefanus was een man die heimwee had naar God. En zij komen thuis. Thuis bij God. In de hemel. In het vaderhuis. Met de vele woningen waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En op grond van zijn zoen- en kruisverdiensten mag er zo plaats zijn. En zullen velen ook daar eenmaal als een schare die niemand tellen kan, eeuwig de Heere groot maken. Ja, wij horen in onze tekst van Stefanus. Stefanus was een man ook die heimwee had en op jonge leeftijd al thuis kwam. Hij was de eerste martelaar van het Nieuwe Testament. En in Jeruzalem heb je de zogenaamde Stefanuspoort of de Leeuwenpoort. En door deze poort werd hij uitgevoerd om gestenigd te worden. In onze tekst horen wij ervan. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggen, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op zijn knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij, kwam hij thuis. Thema voor de prediking, twee woorden, allebei met ST beginnend, Stefanus steniging. Vier punten, alle vier woorden beginnen met ST. Storm, staan, stenen en sterven. Stefanus steniging. Storm, staan, stenen en sterven. Ja, er is een storm ontwaakt. En dat was vanwege dus Stefanus. Wie was hij eigenlijk? Nou, wat weten we van Stefanus? Niet zoveel eigenlijk. We weten niets van zijn afkomst, van zijn beroep, zijn maatschappelijke status, positie of milieu. Was hij rijk? Was hij geleerd? Was hij oud? Had hij een gezin? Op al die vragen blijven we het antwoord schuldig. Maar, let op, het allerbelangrijkste is dat we uit Gods woord weten aangaande zijn plaats in de kerk van Christus. De eerste martelaar. Hij was één van de zeven diakenen. En die waren gekozen. Jullie weten dat vast wel, jongens en meisjes. Waarom waren ze daartoe gekozen? De taak van de diaken. De diakenen hadden als taak om de armen en de weduwen te verzorgen. Die kwamen wel eens in de knel. En daarom moesten ook er zeven aangesteld worden. En dan weten wij ook, wij weten van diakenen, ook in de Nieuwtestamentische kerk. En dan weten we dat de diakenen maar niet alleen mensen zijn die met de collectezak rondgaan, maar dat de diakenen ook oog hebben voor armoede, voor mensen die bijstand nodig hebben. En niet alleen financieel, maar dat ze ook, en dat zegt het formulier ook zo heel duidelijk, dat ook de diakenen met troost lijken redenen naar de weduwen en de armen zouden gaan. Dat ze niet alleen maar komen om wat af te geven, dat is namens de kerk, maar dat ze ook, ja, vanuit het woord van God troost, onderwijs zouden ontvangen en ook daar zij die het moeilijk hebben ondersteuning geven in geestelijk opzicht, zouden mogen wijzen op de Heere, bij wie er hulp is, bij wie er kracht is, in alle eenvoudigheid vanuit een bewogen gemoed zo hen te helpen. En uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze Stefanus vol van geloof was, vol van de kracht en van de Heilige Geest was. Hij deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Dat is onderscheiden van de andere diakenen, maar zo was hij vol van de Heilige Geest. En zo mocht hij ook wonderen en tekenen doen. En zijn pastorale bezoeken bij de armen, bij de weduwen, dat waren maar geen leuterverhaaltjes, even zo binnenlopen en weer naar huis. Nee, zo gaf hij ook onderwijs. Zo liet hij ook duidelijk het woord van God spreken. En wees hij ook op bij de weduwe, ja, op wie hun maker is. De Heere is de maker en de man van weduwe. Hij ging met ze in gebed als er ziekte was en zorgen waren. En zo kwam hij ook in conflict met de Joden. Oh, ze konden van hem niet zoveel zeggen. Niet zozeer om zijn daden, daar moesten ze voor oppassen. Want dat was ook onder de mensen, dat was ook heel duidelijk opgemerkt, welke bijzondere plaats hij innam en welke woorden hij ook tot hen sprak. En hoe ook dat, ja, veel respect opriep. Maar wat was er dan? Wat was nou datgene waardoor die storm ontketend was? Nou, ze ging reden twisten met hem. Want hij had al uitspraken gedaan over de tempel. En dat waren mensen die stonden zo hoog met de tempel. Sanhedrin, de tempel, de tempel. En nou moest ook Stefanus wijzen op de Heer Jezus Christus, op het Lam Gods. En dat hij ook moest wijzen op het feit, ja, die uitwendige godsdienst, daar konden ze niet mee zalig worden. Daar zouden ze voor eeuwig mee ten onder gaan. Maar ze hadden nodig die zaligmaker, de Messias. Ze hadden nodig de zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus. En zij klampte zich zo vast aan die stenen tempelgebouwen en aan al die ceremonieën en die offerdienst. En Stefanus liet uitkomen dat alleen, en dat weten jullie ook jongens en meisjes, alleen het offer van de Heer Jezus Christus had waarde in het gericht Gods. We moeten allemaal eenmaal voor God verschijnen. In dat gericht worden we gedaagd. En hoe zullen wij zonder verschrikken voor God verschijnen? Denk je er wel eens aan? Komt dat wel eens op je af? Hoe zal ik zonder verschrikken voor God verschijnen? Want de dood weent ieder uur. We zeggen dan wel eens, ja, ja, oude mensen moeten sterven. Maar jonge mensen kunnen sterven. Nee, ook jonge mensen moeten sterven. En het is mooi als ze nog een lang leven mogen hebben op aarde. Maar het kan ook, en dat weten jullie ook wel uit je schoolomgeving of uit de praktijk van het leven, dat ook jonge mensen zo plotseling uit dit leven weggerukt worden. En dan is het ook, hoe zal ik verschijnen voor God? En dan wijst Stefanus vooral, ja, dan kun je met je uitwendige godsdienst, en dan kan je ook met je domineesjasje, en dan kan je met je ouderlingen en je diakenjasje, daar kun je niet mee voor God verschijnen. Maar dan heb je één ding nodig. En dat is dat het bloed van Christus reinigt van alle zon. En dat je achter die borggerechtigheid van Christus mag schuilen. En dan zie je, ja, dat deed hem wel pijn. Want als je zoveel waarde hecht en als je zoveel dingen ook voelt opkomen voor die tempel. En dat je daar je ziel en zaligheid aan verbonden hebt. En dat wordt zomaar weggevaagd. Dat wordt zomaar weggesneden. Nou, dat doet wel pijn. En dan zie je, dat valt hen zo duidelijk in het vlees. Dat ze zo ook dat volk gaan opstoken. En allerlei laster over Stefanus verspreiden. Wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zo kwam de tempelpolitie en die greep Stefanus zo in de kraag en die nam hem mee naar het Sanhedrin. Deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. En heeft door zijn woord de tempel afgebroken. Nou, zulk een lasteraar, die moet toch sterven? Mag Stefanus zich verdedigen? De hoge priester komt. En de hoge priester vraagt, zijn deze dingen zo? Is dat zo? Klopt dat? En dan had Stefanus heel eenvoudig kunnen zeggen, ja, dat klopt. Of die had heel eenvoudig kunnen zeggen, nee, maar dat moet je anders zien, of weet ik wat. Maar wat gebeurt er nou op dat ogenblik? Nou, daar gebeurt wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd. Wat heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd ooit? Hij heeft gezegd, wanneer gij gesteld zult worden voor koningen en overheden, wees niet bevreesd wat gij spreken zult. Want ik zal u in die uren mond en wijsheid geven. Nou, en dat wordt hier bewaarheid. Dat wordt hier bevestigd. Want Stefanus, die houdt geen pleidooi voor zichzelf, maar hij houdt een preek. En met alle vrijmoedigheid geeft de Heere hem door zijn Heilige Geest te spreken van Christus, die in het Oude Testament al aangekondigd werd en die nu gekomen is, maar die de Joden niet wilden erkennen. En zo gaat Stefanus ook de toepassing maken. Christus, hij is de tempelvervuller. Hij is de door God gegeven Messias. En tot een steen des aanstoots, een steen des hoeks, alhoewel de bouwlieden hem verworpen hebben. Zij hebben niet gewild. O, gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, die wederstaat altoos de Heilige Geest. Nee, Stefanus is geen man, ja, die er een beetje doekjes om gaat winden en die een beetje, ja, met loze kalk een beetje zo gaat pleisteren. Hij spaart geen vlees en hij ontzag niemand. En hij vroeg zich niet af wat zij graag hoorden. En ging hen ook niet naar de mond praten. Waarom niet? Waarom deed hij dat niet? Dat was toch veel handiger? Nee, dat deed hij niet, omdat de eer van God hem op het hart gebonden was. Dat stond voor hem op de voorgrond. En daarom moet hij alle zelfgemaakte vroomheid duidelijk afwijzen. En hij moet het aanwijzen als een wederstaan van de Heilige Geest. Dan, ja, dan zie je Stefanus vol van de Heilige Geest. En dan zie je wel, en dan moet je wel weten, en dan moet je wel weten waar het op aankomt. En dan moet je het ook wel horen hoe het met je bijstaat. Zeg je, wat is dat nodig? Dan moet het mes van de ontdekking erin gezet worden. U bent moordenaars van de rechtvaardige Christus. U bent tegenstanders van de Heilige Geest. En ze moeten duidelijk weten dat wanneer zij Jezus verwerpen, dat zij zondigen tegen de Heilige Geest. De Geest des Heren, Heren is op hem, gij Sanhedrin. Hij is de gezalfde, de Christus, de Messias. En dan zie je, dan steekt er een storm op van je welste. Als zij dit hoorden, zo zegt Gods woord. Och, ze hadden voor de vorm Stefanus nog even het woord gegeven om zich te verdedigen. Maar nu zij dit hoorden, deze prediking, en nu zij daarin aangewezen worden als hardnekkige en onbesnedene, als verraders, als moordenaars, nu barsten hun harten. Letterlijk, ze werden doorzaagd in hun harten. Kijk, en dat gebeurt als het zwaard van de Heilige Geest gehanteerd wordt in het woord van God. Dan wordt ons hart als het ware in tweeën gespleten. Dan wordt ons hart zo doorstoken, want dan zien we, dan krijgen wij de doodsteek. Dan kan er van ons niets meer voor God bestaan. En dan komen alle overleggingen van het hart bloot te liggen. En dan ga je zien hoe daar de vijandschap is. En dan zoekt hun dodelijke haat een uitweg in het knarsen van de tanden. En zo steekt die storm op. Hun eer als Sanhedrin en als volk is aangerand. En er is geen pijn. Er is geen pijn die zo aangrijpend is als de pijn van gekrenkte hoogmoed. Dat doet zo pijn. Heb je dat ook wel eens ondervonden? He, want we staan allemaal zo van nature zo hoog met onszelf. En als je dan gaat leren zien en als de Heere je erop gaat wijzen, als dat hoogmoedige hart aan de kaak wordt gesteld. Juist ik die het zo met mezelf getroffen heb. Ik die meen wel een gunstige uitzondering te zijn tegenover anderen. En zou hun geweten ook niet hebben gesproken toen Stefanus zo vol overtuiging had gesproken. Dan zeg je, wat hij heeft, ja, dat missen wij. Die bewogenheid voor de Heere en voor zijn dienst. Dan zeg je, wat een verschil. En dan zeg je, wat heerlijk als er dan in een wereld waar zoveel agressie is, waar zoveel vijandschap is, als er dan nog Stefanussen zijn die zo het opnemen voor de Heere en voor zijn dienst. En na de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest openbaart God zich door zijn woord en geest. Want die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En weet u ook, heb je ook dat overtuigende werk van Gods Heilige Geest in je hart ondervonden? Dat er die droefheid kwam naar God, dat het zo smartelijk was, dat je gezondigd hebt tegen een goeddoend God. Dat je moest breken, dat je moest erkennen. O, dan zeg je, wat is dat heilzaam gemeend. Heilzaam als in een preek, ja, de Christus centraal staat. En dat hij, de Christus, de zaligmaker van zondaren, wilde komen en dat hij zichzelf wilde offeren. En dat hij zo daarom ook vijanden tot God kan bekeren. Voor Stefanus deert het echter niet. Hij preekt niet in het wilde weg, maar uit de Heilige Geest. En zonder aanziens des persoons. Kijk, dan preek je ook niet over de hoofden heen. Maar dan raakt hij ze. En dan moeten ze dat zelf ook ontdekken. En daarom mag hij daar staan in de mogendheid van de Heere, Heere, vol van de Heilige Geest. En hij houdt de ogen op naar de hemel. En daar zag hij de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En zo staat Stefanus als een Daniël te midden van de leeuwen in de kuil. Hij is rustig. He, dat was ook de spreuk van Willem van Oranje. Rustig te midden van de woelende baren. Stefanus ziet omhoog. En wat is dat groot. Als de Heere je omhoog doet zien. En als je iets mag zien van zijn majesteit en zijn heerlijkheid. We gaan naar de tweede woord staan. Stefanus zegt dan ook, zie, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. De Joden mogen een storm tegenover hem ontketenen. Alles en een ieder mag zich tegen hem keren, maar één weg staat voor Stefanus open. De weg naar boven. Zie, zegt hij. En hij wil ze er ook deelgenoot van maken. O, kijk nou eens. Zie, ik zie de hemelen geopend. En dat is een wonder. Ja, toch? Zeg, waarom is dat een wonder? Als hij zegt, zie, ik zie de hemelen geopend. Waarom is dat een wonder? Nou, omdat de hemel gesloten moest zijn. Omdat de hemel afgesloten moest zijn, doordat wij toch in het paradijs de Heere de rug toe hebben gekeerd. Om nooit meer terug te keren, de hemel gesloten. Dat is toch door onze zonde. En nooit kan die meer door mensen geopend worden. Smartelijk om dan zo volkomen rechtvaardig voor eeuwig gesloten, afgesloten te zijn. Maar zie, en dat mag nou het heerlijke wonder zijn, de hemelen geopend. En dan zie je, dat is, zeg het eens jongens en meisjes, hoe kan dat? Dat is omdat de Heere Jezus Christus als borg en middelaar wilde komen. En voor hem moest de hemel gesloten worden. Dat weet je. Wanneer? Wanneer gebeurde dat? Dat de hemel gesloten was voor de Heer Jezus. Dat was aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daar in de 3-uurige duisternis was de hemel voor hem gesloten. En moest God de Vader zo de hemel voor hem gesloten worden. En kon hij niet eens meer zeggen, mijn Vader, maar mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar toen hij alles had volbracht, toen dat werk als borg en middelaar zo volbracht was, al die gehoorzaamheid, nou mag hij en ook kan hij die verhoogde Christus daar zien in de hemel. En dan mag hem zien daar die voor diezelfde raad Sanhedrin had gezegd. Doch ik zeg u, van nu aan zult gij de zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Dat had de Heere tegen dat Sanhedrin gezegd. En dan gaat Stefanus hem daarop wijze. Hij ziet hem staan als overwinnaar. En ik moest denken aan iets wat 67 jaar geleden gebeurd was. En toen was ik 14 jaar. En toen was ik lid van de knapenvereniging. Ja, je had in die tijd de knapenvereniging. En toen was er de jaarvergadering, weet je wel, dat gebeurde dan. Dan werd er een jaarvergadering gehouden. En dan mochten de ouders komen en de kerkraad die kwam op de jaarvergadering van de knapenvereniging. En toen moest ik een onderwerp maken over Paulus. En ik heb dat gedaan en ik heb dat onderwerp daar gehouden. En nou ja, als je het over Paulus hebt, dan begin je natuurlijk ook dat Paulus daar, als Saulus van Tarse daar stond, hè, en dat hij op die mantels moest passen en dat hij ook een welbehagen had in de steniging van Stefanus. Maar toen heb ik gezegd in dat onderwerp, ja, Stefanus zag de hemel geopend en de Zoon van God zittende aan de rechterhand van de hemelse Vader. Nou, en toen was het onderwerp afgelopen en zijn er nog vragen? Ja. En toen was er iemand die zegt, ja, dat was mijn vader. En die zegt, ja, maar je zei dat de Heer Jezus zittende aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Maar er staat toch dat hij staat aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Ja, ik moest eerlijk zeggen, ik wist er eigenlijk niet goed raad mee. Dus ik zei, nou ja, in ieder geval, de Heere ziet dat. Maar ik was fout. En als ik nou 67 jaar later daarover preek, dan moet ik inderdaad zeggen, nee, wat een heerlijke boodschap ligt er nou juist in. Dat hij staat aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Dat hij daar staat als de overwinnaar. En dat betekent, ja, wat betekent dat? Als je in je stoel zit en er komt iemand binnen. Nou, en je stelt dat bezoek op prijs, dan sta je toch op. He, en dan ga je opstaan en dan geef je de hand. He, en als je in je stoel zit en er gebeurt buiten wat, en dan zeg je, nou, ik ga even kijken wat er aan de hand is. He, en dan zie je als de Heer Jezus, ja, hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En hij is er als de voorspraak. En dat mag de kerk al van alle eeuwen, dat is ook vanmiddag weer beleden. Dat mag beleden worden, zittende ter rechterhand Gods. Maar als hij nu staat, en als hij nou gaat staan, als hij nu in beweging komt, wat zegt dat dan? Dan zegt dat de Heere zo betrokken is bij zijn kerk. Wie zijn volk aan rand zijn oogappel aan. En dan zeg je, oh, wat een troost ligt daarin. Als je mag weten dat die hemelse Vader zo ook werkzaam is. En dat de Zoon van God daar staat. En hij staat daar om te ondersteunen bij al dat leed wat zo genaakt. Hij staat daar om te bewaren voor bezwijken. Hij staat daar wanneer ze gevallen zijn, om ze op te richten en met genade te vertroosten. Hij staat daar om ze uit alle moedeloosheid op te heffen en hen te vervullen met moed en kracht. Hij staat daar om een biddeloos volk zo in het gebed op te dragen als een voorspraak bij de Vader. Hij staat daar, ook als hun pad gaat door het dal van de schaduwen des doods. En wat ligt daar dan ook? Een heerlijke pleitgrond in. Ja toch? Heere, wil ook voor mij opstaan. Ik heb wel alle rechten verspeeld, maar Heere, doe het om uw naams wil. Aan u is toch gegeven alle macht in hemel en op aarde. We gaan naar ons derde punt, de stenen. Stenen van de duivel. Als het Sanhedrin de woorden van Stefanus hoort dan stoppen ze hun oren toe en hun harten barsten en hun tanden knersen en hun oren stijf gedrukt. Eendrachtig vallen ze zo op hen aan. Een vonnis is niet meer nodig. Het is voor hun duidelijk dat hier een voorbeeld is van godslastering. En daarvoor was in Leviticus 24 voorgeschreven de steniging. En ze trekken de lange mantels uit. En volgens de wet moeten de getuigen als de eerste gooien naar de lasteraar. Stenen van de duivel. En in Deuteronomium 13 vers 10 en 17 vers 7 lees ik dat de hand der getuigen eerst zal zijn tegen hem om hem te doden. En daarna de hand des ganse volks. En gij zult de boze uit het midden van u wegdoen. De Joden hebben zo de rotsblokkenalgen opgezocht. En zo zie je daar een jonge man. Saulus van Tarse. Die zal zo voor de kleren van de getuigen nog zorgen. En zo begint buiten de poort, buiten die Stefanuspoort, het treurspel. Treurspel dat een naspel van Golgotha is en een voorspel van de vervolging. Die zal niet ophouden tot de man van Golgotha zal komen als rechter van het heelal. En zo moet Stefanus, als hij niet vol van de Heilige Geest was geweest, dan was hij misschien wel hard weggelopen. Maar nu wil hij en nu blijft hij daar op zijn plaats. En elke steen die door de lucht zeilt en zuist, brengt de dood dichterbij. En zullen ze tevreden zijn met hun wraakneming. Ze zullen er een goed gevoel bij hebben. En de duivel zal in zijn handen wrijven. En dan gaan we naar onze vierde gedachte. Sterven. Zij stenigden Stefanus. Maar terwijl de stenen op hem neerdalen, roept Stefanus: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Terwijl zijn sterfbed wordt gespreid met de harde stenen, wendt Stefanus zich tot de Heere, die hij zag staan aan de rechterhand van God, tot de overwinnaar die opgestaan was van zijn troon en die gereed staat om hem te hulp te komen. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Getuigend, belijdend gaat gij heen. Hoe was het ook alweer? Die heimwee hebben, komen thuis. En dan zie je, ja, woorden die stervende uitspreken, die bewaren we. Ja, en dan weten we, hè, als u een dierbare hebt en die heeft op het laatst nog iets gezegd van zijn hou vast. En dan zeg je, ja, dat koester je. Dat zijn de laatste woorden van een stervende, dat vergeet je niet gauw. Als ze soms even naar boven wijzen en zo op de Heere wijzen. Maar dan zeg je, er is maar één woord van een stervende dat behoudenis kan geven. En dat is het woord van de borg en zaligmaker aan het kruis. Tetelestai, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zijn die laatste woorden van Christus ook voor u, voor jou al van betekenis geworden. Als wij aan Stefanus konden vragen, hoe kunt u naar huis gaan? Dan is het niet omdat ik heimwee heb. Maar dan kan het alleen op grond van de zoen- en kruisverdiensten van de zaligmaker. En dat is voor u, voor jou, voor mij zo noodzakelijk, gemeente. Weldra zal het hart stilstaan. En wat doet hij in die nood? Heere Jezus, ontvang mijn geest. Alleen door Christus in het Vaderhuis hem bereid. De dood is voor hem een doorgang tot het eeuwige leven. En dan kan je tegen de dood opzien. Maar dan mag je zien hoe hij de dood overwonnen heeft. Want de prikkel van de dood is door hem weggenomen. Wat is de prikkel van de dood? Dat is de zonde. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Wij allen moeten sterven. God ontmoeten. Maar wat een wonder als de prikkel uit de dood is weggenomen. Door het dierbaar bloed van Christus. Kent u hem? Kent u hem die de prikkel uit de dood wegnam? Mag uw hart rusten in hem. Stervenskracht. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En zo heeft hij het oog op die stervende borg en middelaar. Stefanus moet sterven. Maar hij kan ook sterven. Op zo'n betrekkelijk jonge leeftijd, ja. Dat komt omdat hij al gestorven is in beginsel. Om te kunnen sterven, gemeente, moeten we sterven voordat we sterven gaan. Sterven aan de zonde, sterven aan de wereld, sterven aan onszelf. Aan alles wat buiten Christus is, dan steun je niet meer op je deugden van je eigen gerechtigheid, je goede werken. Hoorde je Stefanus niet zeggen tegen de Joodse raad: de Heere woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wat zei hij daarmee? Uw uitwendige godsdienst kan u niet redden, kan u niet behouden. Alleen Jezus Christus, de Zoon des mensen, zijn genade redt alleen van de dood. Aanroepende Stefanus. Kijk, wat een getuigenis, gemeente. Aanroepende, dat mag je doen. Die weg staat open. Aanroepende de Heere Jezus. En zo roept hij hem aan. Wat een getuigenis. En wie u aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Hij zegt het zelf. En hij zegt het ook tot u, tot jou, tot mij. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. En Stefanus, die zegt, die bidt, ontvang mijn geest. En die woorden doen denken aan het laatste kruiswoord. Alleen met dit verschil. De Heer Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat kan Stefanus niet zeggen. Maar die mag wel zeggen, Heere, ontvang mijn geest. En dan zien we, wij hebben doorgaans heel veel zorg over ons lichaam. Maar denk je ook aan je ziel? Was het uw vader, uw grootvader of uw grootmoeder die dat ook zo vaak tegen u zei? Kind, je hebt een ziel voor de eeuwigheid te verliezen. Wat een zegen als dan naar lichaam en ziel je het eigendom mag zijn van de Heere Jezus Christus. Dan denken we aan het woord dat Christus sprak. Ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Stefanus is een schaap van de goede herder. Hoe weet hij dat? Hoe weet een mens dat hij een schaap is van de goede herder? Dat schaap van de goede herder, dat is gekenmerkt door het bloed. Door het bloed van die herder. En hij doet dat door zijn woord en geest. Want ik ken de schapen. Ik ken de mijne en word van de mijne gekend. En dan zie je dat sterven van Stefanus, dat is nog wat meer. Dat is niet alleen, Heere Jezus, ontvang mijn geest, maar dan zegt hij ook, Heere, reken hen deze zonde niet toe. Onbegrijpelijk, zou je zeggen. Ja, naar de mens gesproken wel. Naar de mens gesproken zou je zeggen, Heere, verpletter ze. Heere, delg ze uit. Heere, sla ze weg van voor uw aangezicht, die mij zo daar stenigen. Maar dan zie je, als Stefanus daar gaat sterven, o, dan staat er, hij ontsliep. Hij ontsliep. Wat is dat ontslapen? Nou, als jullie jongens en meisjes in de kerk, jullie in de kerk hier, als je gaat slapen, dan zeg je misschien wel eens dat gebed op. Ik ga slapen, ik ben moe. En ook dat tweede, doe mij dankbaar en gezond opstaan in de morgenstond. Als ik mijn ogen open doe, lacht uw zon mij vriendelijk toe. Ja, dan reken je erop dat je de volgende dag je ogen weer open mag doen. Maar Stefanus heeft gebeden. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Hij ontslaapt. En dat betekent dat de dood voor hem de weg naar het leven is. Dat hij dan bij de Heere mag zijn. Heb ik jullie al gezegd wat de betekenis is van de naam Stefanus? Ik denk nog niet. Wat betekent die naam? Die naam betekent krans, kroon. Zijn sterven betekent ontslapen. En nu wordt hij door de Heere gekroond met eer en heerlijkheid. Hij mag de eerkroon dragen. Zalig de doden die in de Heere sterven. Hun leven was Christus en hun sterven gemin. En nou, wat is uw toekomst? De Bijbel zegt ons heel eerlijk. En de preek van Stefanus heeft het ons ook doen horen. Het is of eeuwig wel, of eeuwig wee. Uitwendige godsdienst, dat is niet doorslaggevend. Het gaat om waarheid in het binnenste. En die echt heimwee hebben, die komen thuis. Amen.